Ik wil graag met u een heel bijzonder onderwerp behandelen vanmorgen, maar als ik zo in zo'n zangdienst zit, dan ga ik zelf ook door enige emotie. En het is heel bijzonder om vanmorgen over dit thema samen met jullie na te denken. Ik wil graag met jullie delen over God heeft Jezus gezonden om gevangenen loslating te verkondigen. En het allereerste wat ik eigenlijk graag wil zeggen is, als er vrouwen zijn die eerder naar huis moeten, loopt een beetje uit, zie ik, doordat ze thuis moeten zijn en alleen hier zijn, nemen echt de vrijmoedigheid om naar huis te gaan. Dat is wat, ik merk vaak dat vrouwen die alleen zijn, wat van de mannen niet meekomen, dat ze zich dan een beetje opgejaagd voelen en dat ze zien dat de dienst uitloopt, maar neem gewoon de vrijmoedigheid om te gaan. Als je kunt blijven, het is heel bijzonder om te blijven. Ik wil jullie twee foto's laten zien en daarna zal ik een gedeelte lezen en nog even kort bidden. En deze foto's die zijn op zich, als je ze zo ziet, zie je rechts van je Ferdinand. Zie je? Rechts. Helemaal rechts, die glimlachende, lachende man. De volgende foto. Ik ga nog eens terug naar die ene foto. Ik wil jullie iets voorlezen. Waarom zijn deze foto's zo speciaal? Ik had gedacht het verhaal te vertellen, maar ik lees liever de correspondentie voor. Hoi Ferdinand. Ik zal zondag preken over Lucas 4, vers 18. Dat Jezus met de geest gezalfd is om gevangenen loslating te verkondigen. Ik wil dit geestelijk als ook letterlijk toepassen, dat we als christenen ook letterlijk gevangenen bezoeken. Om het praktisch te maken heb ik de volgende vraag. Is het misschien mogelijk dat ik iets vertel van jouw bezoeken in de gevangenis? Ik weet dat je soms mensen bezoekt. Wie zijn dat en waar? Er was laatst een doopdienst, naar ik meen in de gevangenis, waar je naartoe bent gegaan. Kun je hiervan in korte grote lijnen vertellen? Ik weet niet of je dit wil, maar het is een prachtig getuigenis en bemoediging. Tot horens. Dag Miel. Ik vind het prima als je iets over wilt vertellen. Ik zeg er wel bij dat het verleden tijd is, want sinds eind maart is de gevangenis in het centrum gesloten en de illegalen zijn elders in het land ondergebracht, zoals de gevangenisboot in Rotterdam. Sommigen zijn vrijgelaten, zoals Daniel Udiran, die eind november 2006 gedoopt is in de gevangenis. Samen met twee andere Iraniërs, Harman en Hussein, en zijn moeder Nasrin. Zie de foto's. Voorganger Massoud in de Iraanse gemeente in Apeldoorn heeft de doop voltrokken. Op de voorgrond. De namen van de andere bezoekers van de diensten ben ik even kwijt. Ze kwamen onder andere uit Azerbeidzjan, Egypte, Irak, Rusland en China. Voorafgaand aan de doopdienst en tot eind maart ging ik namelijk meestal wel iedere week een keer naar het detentiecentrum of naar de dienst op vrijdagmiddag of voor een korte bijbelstudie op woensdag. Toen ik door Gave gevraagd was Daniel te bezoeken, was hij al van plan zich te laten dopen. Maar dominee Poldervaart van het gevangenispastoraat en ik vonden het ook belangrijk dat er een stuk dooponderricht zou plaatsvinden. En het moest ook duidelijk zijn dat het niet als middel gezien werd om de asielprocedure te versnellen. Uiteindelijk waren we er wel van overtuigd dat er een keus van zijn hart was. En dat gevoel had ik ook zeker bij de twee vrienden, die zelf ook weer andere Iraniërs over het evangelie vertelden. Deze gevangenen verkeerden in een heel onzekere situatie, want illegalen kunnen zonder meer en zonder vorm van proces 6 maanden vastgehouden worden. Velen zaten veel langer vast. Ik had altijd het idee dat gevangenen in het Nederland in een luxe cel hotelkamer zouden zitten, maar het bleek niet te kloppen. Het leven daar is ongelooflijk saai en eentonig en veel privacy. Er is niet, want er niet is er niet, want je, en veel privacy is er niet. Want je zit altijd minimaal met z'n tweeën op de kamer. Dus veel christenen zaten samen bijvoorbeeld met een moslim op een kamer. Zo'n dienst op vrijdag of zondag vormt het echt hoogtepunt voor deze mensen. Door deze ervaring ben ik zelf vrijheid meer gaan waarderen. Ik hoop... Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt voor je preek. Het is niet veel. Ik zal het ook niet erg vinden als je besluit het niet te gebruiken. Shalom, Ferdinand. En hij leerde in de synagoge... en werd door alle geprezen. Hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van het profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, om aan de armen het evangelie te brengen. En hij heeft me gezonden om aan de gevangenen loslating te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangenaamde jaar des Heeren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. En alle betuigden hun instemming met hem. En verwonderden zich over de woorden van de genade. Over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Zullen we nog even samen stil zijn? Zal ik nog voorgaan in gebed? Vader, we willen u ze danken dat we vanmorgen zo mogen stilstaan dat de Heer Jezus gekomen is. O Heer, zoals we lezen dat u hem gezalfd heeft met uw geest. O Vader, dat we lezen dat u hem gezonden hebt om gevangenen loslating te verkondigen. Vader, ook al is het wat laat nu, we willen u bidden dat we met onze aandacht bij uw woord mogen zijn. Dat hij ons hart aanraakt. Vader, we willen niet met een onbewogen hart luisteren. We willen ons openen. We willen luisteren naar wat u te zeggen heeft. O God, wilt u echt spreken dat er een diepe bewogenheid door deze gemeente komt. Dat er een diepe vrees voor u is. Dat we knielen. Maar ook, Heer, dat we ons uitstrekken naar deze wereld. Bidden u zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Als de Heer Jezus zijn bediening beschrijft in Lucas 4 en Jesaja citeert, dan noemt hij vier gebieden waarom hij gezalfd is met de Heilige Geest. Ik zeg het nog eens, waarom dat hij gezalfd werd met de Heilige Geest. De Geest des Heeren is op mij, daarom dat Hij mij gezalfd heeft. Ik vind het zo indrukwekkend. Ik geloof, daar is een kindje heel hard aan het huilen. En ik weet niet wie het is, maar... Is dat hiernaast? Of een van onze kinderen? Nee? Ik kan me ook niet voorstellen, maar... Maar dan geeft de Heer Jezus vier gebieden eigenlijk aan. Dat hij gekomen is om de armen het evangelie te brengen. Het tweede dat hij zegt is om gevangenen loslating te verkondigen. Blinden het gezicht. Verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En dan vat hij dat allemaal samen om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. En het bijzondere is eigenlijk dat als je het leven van de Heer Jezus leest... Als je daarover leest, dan zie je dat hij daadwerkelijk op die plaatsen is waar de mensen zijn. Dat de mensen naar hem toe komen die gevangen zijn en arm zijn, die bezeten zijn. Dat hij naar hen toe gaat. En dat vind ik al de eerste les in Matthäus 9 vers 17. Daar staat bijvoorbeeld dat vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. Kenmerkend van de Heer Jezus was eigenlijk dat hij bij de mensen was die blind waren, die arm zijn. De mensen die nood hadden, de mensen die bezet waren, die bezeten waren. Hij ging met mensen om, zoals een tijd geleden waar Ralf over gesproken had, over de Samaritaanse vrouw. Ik moest zo denken ook aan Maria van Magdala. Soms denken mensen dat Magdala, dat haar achternaam is. Maar Maria van Magdala, dat was een vrouw die kwam uit de plaats Magdala. En die was bezeten. En dat was de gek uit Magdala. De dorpsgek uit Magdala. En dat is de vrouw die naar Jezus en Jezus zoekt erop. En is een van de mensen, van de vrouwen die om hem heen is tot het laatst van zijn leven. En de eerste les die we eigenlijk kunnen leren, dat is een jaartekst geweest. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En dat vond ik zo geweldig om te lezen van Ferdinand. Dat hij daar is, dat we daar mogen zijn waar Jezus is. En ik wil vanmorgen met jullie zo nadenken over wat betekent het nu om gevangen te zijn. Ik wilde het eerst letterlijk ook toepassen. Maar ik zag aan de voorbeelden toen dat wij naar de gevangenissen in mogen gaan. En daar zie je dat mensen fysiek eigenlijk gevangen zijn. Maar het bijzondere van het voorbeeld vond ik van Ferdinand me schreef. Dat was dat deze mensen, die zijn dan wel gevangen. Ze zijn gevangen. En wij mogen hun verkondigen, de Heer Jezus. Maar toch zijn ze vrij. Dat is een andere gevangenschap. Ik vond het schitterend toen hij daar las. Toen Ferdinand vertelde en me schreef van deze mensen hebben de Heer Jezus leren kennen. En ze laten zich dopen. Maar dat is een andere gevangenschap waar de Heer Jezus over spreekt. Dat is niet deze gevangenschap. En die gaat veel dieper. Dat gaat veel dieper. Dat is namelijk een gevangenschap van de ziel. Een gevangenschap van de ziel. Een gevangenschap van de innerlijke mens. Het grote verschil is dat als iemand je fysiek eigenlijk opsluit. Ik heb dat vaak soms gelezen van mensen die dus als gijzelaar worden genomen. Dat ze overleven omdat ze in hun gedachten, in hun wil, zijn ze vrij. Ze zijn wel fysiek, zijn ze op een plaats vastgebonden, ze kunnen dan niet weg. Maar ze zijn in hun gedachten, in hun gedachtenleven, in hun gebedsleven. Hoe ze in hun gedachten zijn, hun innerlijke mens. Die is vrij. Maar er is een andere gevangenschap. En dat is namelijk dat we gevangen zijn, dat onze ziel, onze innerlijke mens, dat die gevangen is. En wat ik eigenlijk met jullie vanmorgen wil delen, dat is dat we iets inzicht krijgen in deze gevangenschap. Wat dat is. En wie er gevangen is. En door wie gevangen is de mens geworden. En wat zijn daarvan de gevolgen? Maar ik wil daarover praten en met jullie spreken, ook wat teksten lezen. Ik heb alle teksten op sheet gezet. Ik gebruik nogal wat veel teksten vanmorgen. En dan hoef je die niet op te zoeken, want dat zou misschien wat meer tijd vergen. Maar ik heb ze op sheet gezet, dan kun je meelezen. Dan winnen we iets van tijd. Maar het bijzondere is eigenlijk dat als we zoiets inzicht krijgen over deze gevangenschap, van die innerlijke gevangenschap en hoe de mens gevangen is, dan hoop ik en bid dat we meer bewogenheid krijgen voor onze omgeving. Dat we meer inzicht krijgen van wat het betekent dat een familielid of een gezinslid of de buren of de mensen die je kent op je werk, wat het betekent dat ze gevangen zijn. Een van de moeilijkste onderwerpen voor ons om te begrijpen, dat is dat de mens geboren wordt in gevangenschap. Kun je denken van, ja, hoe kan dat nou? Wordt hij geboren in gevangenschap? Maar hij wordt in de natuurlijke staat, zegt de Bijbel. In de natuurlijke staat, dat is, in de Bijbel zie je drie eigenlijke statussen. De eerste staat is een natuurlijke staat, de ongeestelijke staat. Iemand die geboren wordt, die komt in de gevangenschap van de duivel, van de Satan. Ik vind dat moeilijk. Waarom? Moeilijk in de zin, ik weet dat het waar is, omdat de Bijbel het zegt. Ik weet het. Moeilijk om te begrijpen, omdat je dus ziet van dat mensen fysiek vrij kunnen zijn. En toch is er een gevangenschap. Er is een diepe gevangenschap. Waarom kunnen we het soms niet begrijpen? Omdat het een geestelijke gevangenschap is. En weet je, als je zo kijkt, ik zal even kort in vogelvlucht eigenlijk zien wat God eigenlijk, wat er in Genesis gebeurt. De mens die wordt geschapen naar Gods beeld. En de mens die wordt geschapen en is een bondgenoot van God. God gaat een verbond met hem aan. En dan vind ik het zo prachtig dat in dat verbond, dan zegt God tegen de mens, je zult de aarde, zul je onderwerpen. Je zult heersen, je zult dienen, maar de aarde zul je onderwerpen. En de Satan, dat is een gevallen vangen, een prachtige engel geschapen, ook door God, is een engel uitmuntend, als je leest in de Bijbel hoe die beschrijving is, is een uitmuntend wezen. En dat wezen wat eigenlijk geschapen is om de Heere God te aanbidden, de engel, een hoofdengel, een aartsengel, die de Heere God, waar God zegt, kom in mijn nabijheid, je bent in mijn nabijheid. De engelen zijn rondom de troon, de serafs die God aanbidden. Deze engel die zegt, ik wil als God zijn. En dan komt een strijd. En die strijd, wat er dan gebeurt is, dat de Satan op de aarde wordt geworpen. En God, die de mens schept met de opdracht om de aarde te onderwerpen, wat de gedachte was, of wat Gods wil is, is dat de mens niet alleen, zeg maar, heerst over de aarde, maar ook dat er een onderwerping was. En dat de Satan onderworpen werd aan de mens. Ik weet niet of u je dat realiseert. Dat was de gedachte. Daarmee was eigenlijk, en de mens die was in die hof, en hij had alle heerschappij. Hij had alle macht en de heerschappij, een opdracht, een volmacht. Deze mens, Adam, die mocht met God wandelen. Hij had van aangezicht tot aangezicht contact. Hij was een heilig wezen. En hij had een enorme vrijheid. Eén ding mocht hij niet doen. Vele dingen mocht hij kiezen. Maar één keuze mocht hij niet maken. En dat was dat hij ging eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dan komt de Satan, die gaat de strijd aan, niet alleen met de mens. Weet goed dat het een strijd is met God. En de mens die geschapen is naar Gods beeld, dat wil hij vernietigen. Om God te krenken, om daar de aanval te zetten. Weet je, we zetten ons soms zo in het middelpunt alsof de Satan in jou en mij geïnteresseerd is. Hij is totaal niet geïnteresseerd. Echt niet. Waar hij in geïnteresseerd is, dat is dat hij God speelt, de kroon van de schepping, dat hij dat vernietigt. Jezus zegt in de gedeeltes over de Satan, zegt hij dat hij een mensenmoordenaar is van de begin aan. En dan zie je ook op een gegeven moment dat als Jezus dan geboren wordt en hij in de woestijn is en door de Heilige Geest in de woestijn geleid wordt, en dan vol van de Heilige Geest komt de Satan. En wat doet hij? Wat zegt hij tegen hem? Hij zegt tegen hem, u zal ik deze macht geven. Hij laat hem zien. Hij laat hem alle koninkrijken zien. Hij laat hem de heerlijkheid van de aarde zien. Van de schepping. Niet van de gehele schepping, maar van de aarde en van de koninkrijken. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, ik zal je dit geven. Ik zal je dit geven. U zal ik deze macht geven en de heerlijkheid, want ze zijn mij overgegeven. Die macht is hem overgegeven, omdat de mens gevallen is. De mens die zou heersen over de Satan. Die heeft het weggegeven. Het is hem overgegeven. Het is hem gegeven. Het is de mens uit de handen gepakt. Hij heeft het weggegeven. En dan zegt de Heer, zegt hij tegen de Heer Jezus, u zal ik deze macht geven en hun heerlijkheid, want ze zijn mij overgegeven. En ik geef haar, ik, Satan, geef haar aan wie ik wil. Lucas 4, vers 5 en 6. Dat is één prijs. Eén prijs. De prijs die Jezus zou moeten betalen is dat de Satan zegt, ik geef je dit als je mij aanbidt. Als je mij aanbidt. Ik weet niet of u beseft wat daar gebeurt. Want wat Jezus eigenlijk krijgt aangeboden, de macht en de heerlijkheid, dat zou hem ook rechtmatig toekomen. En de Satan die zegt, hier heb je het. Zonder kruis, zonder doornen, zonder lijden, zonder spot, zonder hoon, zonder bloedvloeiing, zonder Golgotha. Mag je het hebben? Als je mij aanbidt. Als je mij aanbidt. Want hij weet, wat je aanbidt, dat is de les van je leven. Als je dit dan mee naar huis neemt en je nooit meer vergeet, wat je aanbidt, dien je. Of het je vrouw is, je auto, je baan, je gezin, je vrouw. Wat je aanbidt, dat dien je. En die aanbidding komt God alleen toe. Als je God aanbidt, dan dien je hem. Als Jezus de Satan aanbidt, of aanbeden zou hebben, dan zou hij hem dienen. Maar Jezus neemt het niet aan. Jezus kijkt naar het kruis. Jezus kijkt naar het kruis. Jezus kijkt naar het lijden. Jezus kijkt naar u. Hij kijkt naar mij. Maar omdat de mens gevallen is en de Satan het overgegeven, overgenomen heeft, staan er in de Bijbel staan er verschillende citaten. Het eerste is eigenlijk het volgende in 2 Petrus 2 vers 19b. Ik zal die tekst nog verder uitwerken, zo dadelijk. Maar er staat, immers door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men. De mens die denkt dat hij vrij is, maar het is overgenomen. Hij is overmeesterd. En God zegt, als je overmeesterd, immers die, door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men. En dat is gewoon gebeurd. De mens is de slaaf geworden. De slaaf van de duisternis. Dan komen een paar teksten die ik zo even met jullie wil lezen. 2 Timotheus 2 vers 26. Omdat we zien de status. De status, als u dat begrijpt. Even een stukje halen. De mens als kroon van de schepping krijgt van God de opdracht om te heersen over de aarde. De Satan wordt op de aarde geworpen. De Satan neemt het over. De mens is overmeesterd en is een slaaf geworden. Dat is de grote lijn. En dan zie je de gevolgen daarvan. Dat er staat, het kon zijn dat God hen gaf zich tot de erkentenis der waarheid te keren en dan uchtert, zich te wenden tot de wil van hem. En dan staat er, uit de strik des duivels die hen gevangen hield. Dat is een status waarin mensen verkeren vanaf hun geboorte. Dat is de strik des duivels die men gevangen hield. Colossenzen 1 vers 13. Dat beschrijft eigenlijk hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Dat is een diepe macht. En een andere tekst die dat zo beschrijft, wat de gevolgen van die zondeval is geweest, dat is het volgende, ook u. En dan heeft Paulus, die schrijft het aan de gemeente, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij alle hebben vroeger daarin gewandeld. Dat is eigenlijk het kenmerk van die zondeval. Nu geef ik een paar kenmerken. Ieder mens is overgebracht, het eerste kenmerk eigenlijk van die zondeval, en dat we overmeesterd zijn, dat de mensheid overmeesterd is, is dat we zijn overgebracht naar een grondgebied van de duisternis. Het is heel moeilijk voor een mens te vatten. Heel moeilijk te vatten. Wat we, als ik u een voorbeeld neem, dan zegt u ja, inderdaad. Maar als u zegt, ben ik een gevangene, als je moet je eens vragen aan iemand, ben je een gevangene van de duisternis? Niet dat je die vraag zo moet stellen. Maar ja, uiteindelijk, als je dus jezelf dat vraagt, ben ik een gevangene van de duisternis? Ben ik in gevangenschap geboren? Dan komt steeds de vraag, ja waarom? Waarom is dat dan zo? Weet u wat we niet begrijpen en vaak over het hoofd zien, is het volgende, dat de kinderen die in Babylonische ballingschap werden geboren, die voelden zich hoogstwaarschijnlijk vrij. Die gingen naar school, die kregen thuis te eten, dat was eigenlijk precies zo alsof ze misschien in Israël waren. Dat waren hoogstwaarschijnlijk godsdienstonderricht. Maar ze waren in gevangenschap geboren. En daarbij dus zelf gevangenen. Ik vond een heel indrukwekkend voorbeeld in Exodus 21. Exodus is een prachtig boek waar dus heel veel wetgeving in beschreven staat. Maar ook over die uittocht. En dan gaat God, wetten geven. En een van die bijzondere wetten is eigenlijk dat als iemand slaaf werd, dan was er in Israël was er de volgende regel. Je was 6 jaar slaaf en het 7e jaar werd je vrij. Het was maar 6 jaar. Je kon maar 6 jaar slaaf zijn en het 7e jaar was je vrij. Maar Exodus 21 beschrijft iets heel heel droevig. Als namelijk een slaaf, in zijn slaaf in die 6 jaar, als de Heer hem gewillig was en hij zei van, je krijgt een vrouw in die slavernij. Dan was het zo dat hij na 6 jaar, of in het 7e jaar, als hij getrouwd was en hij had kinderen gekregen. Dan was het in het 7e jaar, mocht hij zelf gaan. Hij was vrij. Maar zijn vrouw en zijn kinderen moesten in de slavernij blijven. Ze waren in slavernij gegeven en in slavernij geboren. En ik geloof dat God ons beelden geeft in het Oude Testament, dat hij illustraties geeft in het Oude Testament, om ons duidelijk te maken wat het betekent dat je een gevangene bent. Dat je in slavernij geboren bent. Ook al kunnen we lopen en doen, daar is een kenmerk is dat iedereen eigenlijk in die gevangenschap zit. Maar mensen dromen. Er wordt hen iets voorgespiegeld. In 2 Petrus 2 vers 19. Dat is toch datgene wat we ook vanmorgen in die krantkop blazen. Dat er staat alles kon. Hoe stond het daar? Alles? Alles kon, alles mocht, alles werd gedaan. We schrijven dat erboven en zeggen vrijheid. Alles mocht. Alles kon. Alles wordt gedaan. Vrijheid. En wat daar eigenlijk gebeurt is datgene wat in Petrus, in Petrus tekst staat. Dat er staat, vrijheid spiegelen ze hun voor. Hoewel ze zelf slaven des verderfs zijn. Immers doet men door wie men overmeesterd is, die slaaf is men. Er wordt vrijheid voorgespiegeld. Dat is een kenmerk van die duisternis. Het is een kenmerk van die slavernij. Vrijheid. Hun voorgespiegeld. Alles kan. Alles mag. Alles wordt gedaan. Een ander kenmerk, ik heb voor de voorbereidingen van deze preek heb ik de eerste hoofdstukken van Exodus gelezen, van het boek Exodus. Want ik wilde weten wat nu eigenlijk, als God Exodus laat beschrijft van de gevangenschap van Israël in Egypte. Ik bad, Heer, laat me zien. Laat me zien wat er eigenlijk in gevangenschap gebeurt. Wat is er met mij gebeurd toen ik in gevangenschap geboren werd? Wat is er met u gebeurd toen ik in die gevangenschap, in die slavernij geboren werd? En weet u wat mij zeer trof was? Dat in Exodus, als je Exodus 1 leest, dan is het zo dat in die slavernij waar het volk in verkeerde, het meest kostbare, werd hen ontnomen. Is een kenmerk van gevangenschap. Wat was het meest kostbare? Hun zonen, want het volk zou uitsterven. De farao gaf aan vroedvrouwen de opdracht, als je in een Israëlisch gezin bent en er wordt een zoon geboren, moet je hem doden. Als het een dochter is, mag je laten leven. Die vroedvrouwen, die zagen, waren godsvrezend, ze deden het niet. Farao zag dat. En toen gaf hij niet aan de vroedvrouwen de opdracht, maar hij gaf het aan het gehele volk, staat in Exodus 1, hoofdstuk 1. Aan het gehele volk werd de opdracht gegeven, die jongens die geboren worden in een Israëlisch gezin, in het gezin van God, het volk van God, moet je doden. Ik was erover na aan denken, meest kostbare word je eigenlijk ontnomen. Het meest kostbare. En dat is, ik zag het meest kostbare eigenlijk ook, dat is zo ingrijpend, dat de relatie met God, onze relatie met God, de eeuwigheid, het leven, is ontnomen, is afgesneden. En ik zie zo dat de hel, die laat de mens alles inleveren. De hel laat mens alles inleveren. Ik trof me zo in de gemeente van Laodicea. Als het dan gaat over openbaring. Dan is het zo dat de mens, daar wordt aan de gemeente het volgende geschreven. Omdat je zegt, ik ben rijk en ik heb me verrijkt en ik heb aan niets gebrekt. Je weet niet dat je zijt. De ellendige, de jammerlijke, de arme en blinde en de naakte. Mensen zien niet wat hun ontnomen is. Want ze zijn ontzettend blind. Ze zijn blind gemaakt. Weet je wat gebeurde in gevangenschap? Daar zal ik over de volgende keer over spreken. Of over dat zal komen. In gevangenschap gebeurde het volgende. Er werd iemand de ogen uitgestoken. Ze staken iemand de ogen uit. Waarom? Had je geen bewaker meer nodig? Hoefde je hem niet te bewaken? En God zegt hier, dat zijn mensen in die gemeente die zeggen, ik ben rijk, ik heb me verrijkt, ik heb me niets gebrekt. En dan zegt God, je weet niet, je bent de ellendige en de jammerlijke, de arme en de blinde, de naakte. Het waardevolle van het evangelie, het waardevolle van de kruis van Christus is hem een dwaasheid geworden. In 2 Korinthe 4 vers 4. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wie overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen. Zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En zoals ik al zei, deze gevangenschap is geestelijk. Dat is geestelijk. De Satan die neemt beslag op de innerlijke mens. Hij neemt de ziel gevangen. De ziel. Die is dus allesomvattend. Met het gevolg dat de mens ook niet kan zien en dat het een dwaasheid is en ik kan de genade van God niet verstaan. En in Efeze 4 vers 18, daar beschrijft hij een toestand dat het verstand verduisterd is, dat we vervreemd zijn van God en onwetendheid er heerst. En het allerergste vind ik ook dat er staat dat de mens een stenen hart heeft. Hart van steen. Geen hart van vlees, maar een hart van steen. Toen ik zover was met mijn preek, ben ik geknield. Ik weet niet hoe het u vergaat, dat je denkt, wanneer komt nu het evangelie? Ik ben geknield en ik heb gezegd, Heer, dit overweldigt me. Ik wist het, maar als je zo met zo'n preek bezig bent, ik wist het dat het zo is. Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik daar uitkom. En wie weet wat nog aan me kleeft. En ik predikte van die geestelijke gevangenschap dat het die overweldigt. Dat het je zal overweldigen. Want natuurlijk is het zo dat ik als prediker hunker ik daarna om het evangelie te verkondigen. Het evangelie. En je hebt zo de neiging, ook vanmorgen heb ik zo de neiging om te zeggen, ik proclameer dat Jezus Christus gevangenen loslating verkondigt. Maar wat heb ik hier te vertellen als we niet weten waarvan gevangen? Waarvan gevangen? Als je geen inzicht hebt, hoe ben ik gevangen? Als je geen inzicht hebt dat je verduisterd bent in je verstand. Dat je geen inzicht hebt dat je een stenen hart hebt. Dat je geen inzicht hebt dat je het evangelie eigenlijk helemaal niet kunt dat het een schim is. Dat we vervreemd zijn van God. Ik moest zo denken aan, als je mensen bevrijding spreekt en predikt, en ze weten niet dat ze gevangen zijn. Als je hen zegt, je moet bekleed worden met de gerechtigheid van Christus, en ze weten niet dat ze naakt zijn. Wat wil ik iemand zeggen dat hij rijk kan worden? Wat wil ik u zeggen dat u rijk kunt worden in Christus, als u niet weet dat u arm bent? Wat wil ik spreken en proclameren dat er een behoudenis is in Christus? En je weet niet dat je verloren bent. Daarom is het goed om eerst te benadrukken dat we in ballingschap zijn en in slavernij. Want dan klinkt het evangelie. Dan klinkt het evangelie. Ik vind het zo prachtig om in een duistere ruimte een kaars aan te steken. Want per definitie wijkt de duisternis. Per definitie. Het kan niet duister zijn. Het kan nergens zo duister zijn dat je licht niet kunt ontwaren. Dat is er niet. Er is geen duisternis als je licht een kaars aanmaakt of een aansteker of een lucifer. Dat je het niet zou kunnen zien. En ik denk dat het zo helder is als je weet wat de status is. Als je weet dat er staat, God heeft Jezus gezonden om gevangenen loslating te verkondigen. Ik vind het zo prachtig, ik heb het zo neergezet. Jezus Christus, zet maar even op. Jezus Christus heeft met uitdrukkelijke toestemming van God de Vader een koninklijke. Eigenlijk is het een proclamatie, een verkondiging laten uitgaan, dat gevangenen van de Satan in vrijheid gesteld kunnen worden. Een proclamatie. Het is een proclamatie. Jezus die zegt, ik ben gezalfd door de Heilige Geest. Ik ben gekomen en gezonden. Hij heeft mij gezonden. De volgende. Er staat, hij is een verkondiging aan zondaren dat hij vrijheid aanbiedt. Hij biedt vrijheid aan. Hij biedt vrijheid aan. En het bijzondere is eigenlijk dat er staat, dat hij het volgende, dat er staat, hij heeft mij gezonden. God heeft Jezus gezonden. God heeft Jezus gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En waarom kan Jezus dit? Hij is overwinnaar. Hij is overwinnaar. toen het Joodse volk in ballingschap was bij Babel, toen betekende vrijheid dat het koninkrijk viel. Babel, het koninkrijk van Babel werd afgebroken. God gaf iemand anders die het overnam. En dat betekende dat koninkrijk werd overweldigd. En dat betekende vrijheid. Ook wij, sommigen hier hebben de oorlog meegemaakt. En dat was bezet gebied. In 1940-45. Was bezet gebied. En de val van het Derde Rijk betekende vrijheid voor Europa. Jezus ging die strijd aan. Hij ging die strijd aan met de Satan. En hij overwon. En hij ontmaskerde de Satan. En hij werd overwinnaar. En datgene wat de mens eigenlijk zou moeten doen, vanaf het begin in de hof van het paradijs, dat hij zou moeten heersen over de aarde. En de aarde zou moeten onderwerpen, heeft hij uit handen gegeven. Is hem ontnomen. Maar Jezus kwam, en dan telt die tekst ook, voor diegene die overmeesterd is, dien slaaf is hij. En de Satan siddert voor de naam van Jezus Christus. Omdat hij de overwinner is. En hij de Satan ontwapend heeft. Ik wil kort een samenvatting geven. Of een praktische toepassing. Om af te ronden. Het is zo dat je moet denken van. Als je hier zo zit en je luistert. Dan denk je dat je jezelf beproeft. En je zegt. Ja, ben ik in de macht van duisternis? Ben ik in die macht? Te veel christenen denken dat bij de wedergeboorte alles opgelost is. Ik heb gewoon gezien in de bediening dat het niet zo is. Het is niet zo. De verduistering van het verstand, het erkennen dat God God is, dat is bij de wedergeboorte, begint God met iets om je dit te openbaren. Maar dat kan toch nog gebondenheid zijn. Dat kan toch nog gebondenheid zijn. Dus als God zegt van dat hij gezond is om gevangenen loslating te verkondigen, dan is het niet zo dat het een ver van mijn bed show is, dat je zegt van, dat is voor de ander. Dat kan ook voor jou zijn. In eerste instantie voor jou, omdat je hier zit. En het hoort. Dat je je beproeft, dat je zegt, ik heb een hart van vlees, wil ik, Heer. Wil je me een hart van vlees geven, een warm kloppend hart. Een warm kloppend hart. Dat je je ogen mag openen. Ik zei al dat ik heel bijzonder uitkijk naar het nieuwe seizoen. En we hebben hier in deze omgeving, als ik die dingen beschrijf, die de kenmerken beschrijf, dan hebben we in deze omgeving hebben we enorm te doen met duisternis. Ik denk misschien dat het normaal is dat in elk kerkdorp een paranormale beurs is. Ik dacht dat het normaal was. Ik dacht dat het in heel Nederland zo was. Maar het is niet zo. Als ik daarvan vertel bij andere mensen, andere voorgangers, en ik vraag of dat bij hun ook in de omgeving is, in Friesland of welke provincie ook. Het is niet zo. Het is niet zo. Niet in die mate. Zoals het hier in elk kerkdorp, elke dorp heeft zijn eigen beurs. Zijn eigen paranormale beurs. Het is een groot centrum hier in de buurt, een wereldcentrum. Van diepe duisternis. Ligt direct in de buurt van Roermond. Waar over de hele wereld mensen naartoe komen. En we zien het niet. Of we willen het niet zien, of we zijn erin verblind. En het is zo bijzonder dat we dus een boodschap hebben voor deze wereld. En weet u, ik bid zo dat we echt mogen zien dat we gezanten zijn. Dat we gezanten zijn. In 2 Korinthe 5, daar staat dat we gezanten van Christus zijn. En hoe bijzonder is het niet als je een gezant bent op school. Dat je een gezant mag zijn op school. Dat je een gezant mag zijn op de universiteit. Dat je een gezant mag zijn bij OC. Ik heb zo eens op de lijst gekeken dat we een gezant mogen zijn in Vlodrop, in Beringen, in Haarlem, in Azeraai, in Posterhout, in Reuver, in Rokkel, in Venlo, in Herkenbos, in Roermond, in Maasbracht, in Kronenberg, in Heidhuizen. Dat we gezanten zijn. Ik sla wat over, omdat het wat lang duurt, maar er is een laatste tekst die ik jullie wil laten zien, dat we een schat hebben in aardevaten. In 2 Korinthe 4 vers 10. Dat beschrijft dat in elke christen een schat is. Een schat in aardevaten. En die schat in aardevaten, dat is de kennis van de heerlijkheid Gods. Dat aardevat wil gewoon zeggen hoe broos dat ons leven is. Maar God heeft u een schat gegeven. En dat is de kennis der heerlijkheid Gods. En die heeft hij gegeven. Dat heeft hij gegeven. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Dat het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Dat is de roeping van elk gemeentelid. Ik heb 2 weken geleden een prachtige check gekregen. Ik heb hem ophangen. En weet je, ik heb me voorgenomen om deze check te gaan verzilveren. En ik bid dat we dat gemeente, als we als gemeente doen, dat we als gemeente deze check, deze volmacht, mogen verzilveren. Daar heb je straks niks meer aan. In de eeuwigheid zijn we bij God. Dan zijn de vangen vrij. De armen hebben het evangelie gehoord. Mensen zijn wederom geboren. Ze zijn bij God. Nu hebben we een enorme opdracht. En ik zie daar echt naar uit in de gemeente om daar gestalte aan te geven. Ik zie daar ontzettend naar uit dat we mogen zien en inzicht krijgen in de geestelijke nood van deze wereld. In de geestelijke nood zoals u hier zit. In de geestelijke nood zie ik ook in mezelf. En ik bid God. God, komt u in ons leven. Komt u in de gemeente, zodat mensen die hier aanwezig zijn, hun knieën zullen buigen. Ik bid dat we de vraag gesteld krijgen, wat moeten we doen om behouden te worden? Ik bid dat dit gestalte krijgt in ons midden. En dat we die check verzilveren, dat we zullen zien dat velen tot Christus komen. Zullen we zo even stil zijn? Ik wil de muzieksteam zo naar voren vragen en dat we even in de rust luisteren, alleen naar de muziek van Er is een dag. Dat we even nog tot rust komen. Dat je zo bedenkt, het is wat veel misschien, maar dat u echt datgene eruit haalt wat God voor u bedoeld heeft vanmorgen. Een beetje zachter, dat jongens achter de knoppen bedoel ik. We willen zo deze samenkomst zo afsluiten, maar ik heb echt op mijn hart om u ook echt te vragen, als u de Heer Jezus niet kent, of dat je je toestand die zo beschreven is vanmorgen, als je die onderkent, dat er echt een roep is naar God. Dat de Heer Jezus, zoals hij geproclameerd heeft, dat hij echt gevangenen loslating verkondigt, dat je je echt daarnaar uitstrekt en zegt, Heer Jezus, wil die komen in mijn leven, me losmaken, me vrijmaken. Ik wil u zo bidden, dat u zo komt als Heer en Verlosser. Ik heb het evangelie gehoord. En de belofte die God gegeven heeft, dat is dat we als we horen, het evangelie horen, dat hij geloof geeft. En ik wil ook echt zo vragen, als je moeite hebt met Bijbel lezen, als je moeite hebt in de intimiteit met God, als je moeite hebt om de dingen te begrijpen, als je ziet dat je niet groeit, dat je belemmerd bent in je relatie met God, dan wil ik je echt zo vragen om die dingen te overdenken vanmorgen, die door zo de kenmerken van die duisternis. En dat je hulp vraagt om inzicht te krijgen of dat er gebeden wordt voor je. Laten we zo gaan staan samen en dat lied nog zingen. En dan zal ik afsluiten met gebed.
Blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag dan komt de Heer en op zijn recht. Die reine stralen opgaat in zijn heerlijkheid.
Zullen met zijn leven in zijn nabij.
eens kijken wat. En zie wat nog verborgen is. Maar wat beloofd is, dat leidt in alle eeuwigheid. En als je leidt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, wil je in zijn heerlijkheid? Spoedig zullen wij het zien en voor altijd op het lijken en Jezus kennen zoals Hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen.
We willen u zo danken voor deze samenkomst en we willen u zo danken dat we zo hebben niet alleen ervaren, maar dat we weten dat u in ons midden bent. En dat we dat ook ervaren hebben. O Vader, we willen u zo bidden en smeken de zegen over dit nieuwe seizoen, de zegen over de broers en zussen, over de mensen die het moeilijk hebben, de zegen over Christel. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u met uw genade komt en dat er een opwekking in onze harten komt. We willen u zo bidden dat u ons zegent, dat we mensen zijn die op de bres gaan staan. We willen u zo bidden dat we een zegen mogen zijn. Dat we een kanaal van zegen mogen zijn. Zo dragen we deze dienst aan uw diepe genade op. We prijzen uw heilige naam, Heer. En zegent u ons. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen.